Wij gaan vanavond verder met Hebreeën 11. En ik lees uit die uitstekende Taylor-vertaling. En naar gewoonte lezen we het eerste stuk van datgene wat we behandelen. En dat is hoofdstuk 11, vers 17. Maar ik lees ook nog de eerste vers van hoofdstuk 12. 11 vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte aangenomen had, offerde zijn enige geborene, van wie gesproken was, in Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij heeft overwogen dat God machtig was hem zelfs uit de doden op te wekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis teruggekregen heeft. En dan ook nog vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kind mooi was. En zij vreesden het gebod van de koning niet. En dan sla ik de bladzij om. En dan zien we een kernachtige uitdrukking in vers 27. Door het geloof verliet hij Egypte zonder de toren van de koning te vrezen, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. En dan 12 vers 1. Daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Dat ter inleiding van onze overdenking. En u kunt op het scherm weer zien, als u tenminste, ja, daar komt hij. Wat we allemaal behandeld hebben, we gaan er weer even vlug doorheen. Ik onderscheid in de Hebreeënbrief 3 gedeelten. Ik heb het trouwens ook hier voor mij. Het gaat eerst over de betere persoon, zoals onze broeder net al in zijn gebed dat ook zo mooi weergaf. Ten tweede, vanaf hoofdstuk 8, het betere bestel. Een beetje een raar woord, maar ik weet echt nog steeds geen ander, geen betere woord. Maar het heeft wel te maken met het nieuwe verbond tegenover het oude verbond. En dan het derde en laatste deel, de betere levenswandel. Die als het ware de consequentie is van die voorgaande ding. Als je in aanraking gekomen bent met de Heer Jezus, dan moet je toch een ander, beter leven leiden dan vroeger in het Jodendom of ook in het Heidendom. En we hebben het eerst gehad over Jezus die ons binnenleidt in het Heiligdom. Vanaf hoofdstuk 10, vers 19. En dan het tweede gedeelte. Jezus als de aanvoerder door de woestijnreis. Je moet, als je de Hebreeënbrief leest, constant eigenlijk toch een behoorlijke kennis meenemen van het Oude Testament. Deze gelovigen, deze Israëlieten, hadden die kennis natuurlijk. En wij hebben die ook als het goed is. Maar als Paulus of wie dan ook geschreven had aan de heidenen, zou hij natuurlijk heel anders geschreven hebben, want dan kun je die kennis niet veronderstellen. En zo vind je bij Israël dat ze de woestijnreis hebben beleefd en daarbij ook een heiligdom hadden. Dus zowel het ingaan in het heiligdom als priester heeft voor ons betekenis, daar hebben we het over gehad, als ook dat trekken door de woestijn op reis naar het beloofde land. En ik heb erop gehamerd, al een paar keer, en dat doe ik nu ook weer, dat het beloofde land niet is de hemel waar je heen gaat als je sterft. Dat hebben de katholieken uitgevonden en de protestanten overgenomen, alsof dat de christelijke verwachting zou zijn. Natuurlijk, als we overlijden en we kennen de Heer Jezus, dan zullen we bij hem zijn. Maar meer dan dat wordt er ook niet over verteld. Alles wat erover gefantaseerd wordt, over de heerlijkheid van de hemel, dat wordt of ontleend aan beschrijvingen van het Messiaanse vrederijk dat op aarde gesticht wordt, of het wordt ontleend aan de eeuwige toestand. Maar in elk geval, in de Hebreeënbrief gaat het daar nooit over. En dat is ook in Hebreeën 11 belangrijk, want dan gaat het zo sterk over verwachten. Het gaat altijd over de komst van het Messiaanse Rijk, over Christus die zijn heerschappij zal aanvaarden, over zijn koninkrijk, Dat zullen we in hoofdstuk 12 ook nog tegenkomen, die uitdrukking. Maar we zijn al een paar keer de uitdrukking tegengekomen, de toekomstige eeuw, dat is het tijdperk van het Messiaanse Rijk. De toekomstige aarde, het toekomstige aardrijk waarover Christus zal regeren, et cetera, et cetera. We zijn als volk van Israël, zeg ik even in de we-vorm, op reis door de woestijn van het leven, de woestijn van de geschiedenis, op weg naar het Messiaanse Rijk. Bijna vanaf het allereerste begin is dat de gerichtheid van Israël geweest. Dat is de kern van al hun verwachtingen. En in gesprekken met Joden heb ik dat ook meermalen uitgewisseld. Hoe je het er ook over moet denken verder, ondanks al onze verschillen. Wij zitten samen uit te kijken naar het Messiaanse Rijk. De komst van de Messias in heerlijkheid en majesteit en dat Rijk. Daar hebben Abraham, Isaac en Jacob ook naar uitgekeken. Want we komen dan tenslotte tot hoofdstuk 11. Daar hebben we al een begin mee gemaakt. En dan gaat het over het geloof. En ik maak nog een keer een onderscheid dat ik toen ook al maakte, dat erg belangrijk is om te onthouden. In de eerste plaats het verschil tussen het zaligmakend geloof en het praktisch geloof van elke dag. Ook daarin is er te veel nadruk komen te liggen op het zaligmakend geloof. Als je dat nou maar hebt, dan komt het allemaal vanzelf wel goed. Terwijl in het Nieuwe Testament, zeker ook in de Hebreeënbrief, veel meer nadruk ligt. Niet op het tot geloof komen, het zalig geloof ontvangen. Maar het leven van alle dag in geloofsvertrouwen op de Heere God. En in elk geval gaat het daarover in Hebreeën 11. Die gelovigen onder de Hebreeën die waren in de moeilijkheden gekomen, vervolgingen en verdrukkingen, daar hebben we iets over gehoord in hoofdstuk 10. En ze hadden de neiging, blijkbaar kunnen we zo uit het verband opmaken, om dan maar terug te vallen in het Jodendom waar ze vandaan kwamen. Nou, dat hebben we allemaal uitvoerig bekeken. Maar dan maakt de schrijver dit punt. Kijk nou eens naar de mensen in het verleden, in het Oude Testament, wat jullie zo goed kennen. Die mensen hebben het ook niet makkelijk gehad. En wat hield die mensen op de been? Het geloof. In Hebreeën 10 citeerde de schrijver al dat beroemde vers, zou ik bijna zeggen, uit Habakkuk 2, vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dan gaat het niet over de vraag hoe een mens tot leven komt. Maar een rechtvaardige, iemand die een rechtvaardige is, naar Gods maatstaven. En dat kan natuurlijk alleen maar door zijn genade, door de wedergeboorte. Maar als je een rechtvaardige bent, dan is je geheim, om zo te zeggen, je geloofsvertrouwen op God. Daarmee hou je jezelf staande. Dat is in zijn kracht, dat is heel belangrijk. Maar hier ligt de nadruk op onze verantwoordelijkheid. Wij moeten geloven. En daar moedigt de schrijver de lezers bij aan. En dan onderscheidt hij in dat geloof ook nog weer twee dingen. Dat hebben we in hoofdstuk 11 vers 1 meteen al gezien. En ik ga dat met mijn woorden zo beschrijven, dat heb ik de vorige keer ook gedaan. Dat geloof ziet vooruit en het geloof ziet omhoog. Vooruit, dat betekent in de toekomst. Dat wil zeggen, elk gelovig mens van alle tijden heeft altijd iets om naar uit te kijken. En dan moet je maar in geloven. Als je het dan toch over het hiernamaals wil hebben, je moet maar geloven dat dat paradijs op je wacht. Je moet maar geloven dat er straks een Messiaans Rijk komt. En als je in deze wereld rondkijkt, dan zou je af en toe vertwijfelen of het ooit nog wel goed komt. Je moet maar geloven in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Nou, daarvoor gebruikt de schrijver vooral het beeld van Abraham en de aartsvaders. Die hebben nooit iets ontvangen. Ze leefden uit de beloften. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. En daar ging Abraham. Hij moest maar vertrouwen dat het goed kwam. Toen kwam hij in dat land aan en toen kreeg hij niks uit dat land. Hij moest weer leren vertrouwen dat aan zijn verre nakomelingen ooit dat land gegeven zou worden. En met zijn zonen en kleinzoon ging het al net zo. Ze moesten leven uit geloof. Het geloof dat God dat land eenmaal aan hun nakomelingen zou geven. En het geloof dat ze zelf deel zouden krijgen aan dat koninkrijk waarvan de hemelse hoofdstad die beschreven wordt, dat hebben we de vorige keer al gezien, die stad die fundamenten heeft. Die stad waarvan God zelf de bouwmeester is. een hemels vaderland waarin zij op weg waren. En dat hemels vaderland is, ik zeg het weer voor de zoveelste keer, is niet simpelweg de hemel waar je naartoe gaat als je sterft, als je een gelovige bent. Het hemels vaderland heeft altijd te maken, het is helemaal de Joodse verwachting van het Oude Testament, de verwachting van dat hemels koninkrijk. Dat zouden zij, om zo te zeggen, vanaf de bovenkant meemaken. En in feite geldt dat voor al onze geliefde ontslapenden precies net zo. We zullen dat koninkrijk meemaken, niet als mensen die op aarde wonen, maar die met Christus vanuit de hemel, met onze verheerlijkte opstandingslichamen, mee zullen we dat meemaken, zullen we deel krijgen aan die hemelse bovenverdieping van dat koninkrijk. Terwijl ook een aardse verdieping is, een onderverdieping waar de mensen op deze aarde zullen wonen. Maar daar heeft de Hebreeënbrief het nauwelijks over. Daarvoor moet je dan wel weer andere plaatsen in de Bijbel opzoeken. Dus kijk altijd vooruit. Isaac heeft het ook niet gekregen. En Isaac zegent zijn zoon Jacob, maar die heeft het ook niet gekregen. En die zegent tenslotte in Genesis 49 zijn zonen. En dat is heel bijzonder. Aan het begin van Genesis 49 lees je dat hij profeteerde over toekomstige gebeurtenissen. Het was niet zomaar een zegen in de zin van, nou, God zal altijd zorgen voor jou en zorgen dat jouw landerijen rijkelijk oogst voortbrengen enzovoort. Dat is allemaal heel mooi. Maar wat daar beschreven wordt is eigenlijk profetie. Zo zal het met jullie 12 stammen gaan en uiteindelijk zullen jullie deel krijgen aan dat heerlijk Messiaanse koninkrijk. Waarbij eerst Juda en dan later Jozef eigenlijk fungeerden als voorafschaduwingen van de Messias zelf. Die over hen zou regeren. Maar nogmaals, altijd toekomstig. Altijd toekomstig. En daarbij kwamen er nog eens heel bijzondere beproevingen. Want God zegt ook tegen Abraham dat hij zijn zoon moest offeren, Genesis 22. En dan moet je dus precies weer afvragen, wat betekent nou hier geloof? Het geloof betekent hier dat Abraham bij zichzelf overwoog. God weet wat hij doet. Hij weet wat hij van me vraagt. Ik moet hem alleen vertrouwen. En dat is niet blindelings, want hij dacht bij zichzelf ook, hey, God heeft ook beloofd dat hij door deze zoon mij rijkelijk gaat zegenen. Er komt een rijk nageslacht dat dit land zal bezitten. Dus als God nu van mij vraagt om die zoon in de dood te jagen, wel, 2 plus 2 is 4, dan moet God die zoon ook weer uit de doden opwekken om die belofte waar te maken, want die zoon had nog helemaal geen kinderen. Dat had hij zelf bedacht. Dat is als het ware de wijsheid, het diepe inzicht van het geloof. Dat vind je hier in die eerste verse die we hebben gelezen. Hij overwoog bij zichzelf dat God machtig was zijn zoon uit de doden op te wekken. En in zekere zin, zegt de schrijver, heeft hij hem ook uit de dood teruggekregen. Want dat was echt op een nippertje. In Isaac zien wij dus ook een beeld van de opgestaande Christus. In wie God die zegeningen gaat verwerkelijken. En uiteindelijk dat heerlijk Messiaanse Rijk gaat oprichten. Nou, die volgende vers, ik heb het al gehad over Isaac, die Jacob en Esau zegen. En dan nog Jacob weer, die zijn zonen zegent. Allemaal hebben ze geleefd uit het geloof. Maar dan komt de schrijver uit bij Mozes. En daar zien wij het tweede belangrijke principe van het geloof. Dus het eerste is vooruitkijken. God heeft het beloofd. Hij maakt het waar. Daar moet je op vertrouwen door dik en door dun. Ook al lijkt alles je tegen te zitten. Maar bij Mozes is het wel anders. Bij Mozes gaat het niet zozeer om profetieën. Ook wel, ze zouden in het beloofde land aankomen, maar dat was allemaal binnen afzienbare tijd. Het gaat vooral eigenlijk over de vraag, is God ook hier en nu aanwezig? Als we in de nood zitten. Schiet me ineens dat voorbeeld er binnen uit Exodus 17, waar het volk God op de proef stelt, verzoekt, heet het in de oude taal. Is God wel in ons midden of niet? Is hij er wel om ons te helpen? Nou, dat zie je veel meer bij Mozes. Bij Mozes ging het niet om de toekomst, maar om de vraag, is God hier en nu aanwezig? Kun je op hem vertrouwen als je in de narigheid zit en zal hij je uitredden? Nou, dat gold al voor zijn ouders. Die hadden al geloof nodig toen ze dit kind kregen, dat ze zagen dat het kind een heel bijzonder kind moest zijn in de ogen van God. En dat ze het dus verborgen, ondanks wat de koning had gezegd, dus ook met gevaar voor hun eigen leven, omdat ze op God vertrouwden. En als Mozes opgroeit, dan zegt hij niet, ja, God heeft me hier geplaatst aan het hof van Farao, dus die plek moet ik innemen. Dat is een gevaarlijke gedachtegang, dat hoor ik nog wel eens regelmatig. Ook mensen die zeggen, je moet niet weggaan uit de kerk waar God je geplaatst heeft. Ja, hoezo God mij geplaatst heeft? Omdat ik hier geboren ben. Mozes was opgegroeid naar het hof van Farao en hij had kunnen denken, ik kan hier veel meer tot zegen voor het volk zijn dan wanneer ik me bij hen voeg en het hof verlaat. Maar dat deed hij niet. Hij gaf zijn mooie, luie, luxe leventje aan het hof op om zich te voegen bij dat volk. Eén te worden met hen, met alle risico's van dien. Waarom? Door het geloof. Hij vertrouwde erop dat dit naar Gods gedachte was. En hij moet vluchten als hij een Egyptenaar heeft doodgeslagen, maar zelfs dan staat het hier, door het geloof verliet hij Egypte. Dus zelfs als hij domme fouten maakte, waar hier niet over gesproken wordt, maar wel in Exodus, dan was het tegelijkertijd toch ook het geloof. Dat God hem ook weer door die fouten zou heen helpen en daar iets goeds uit zou laten voortkomen. En zo komt hij dan naar Egypte en dan duurt het heel lang voordat hij dan weer, hij komt in Midian. En dan duurt het weer heel lang voordat hij terug mag gaan naar Egypte. En dan wordt al die grote sprong gemaakt, want dan zijn we al bij de uittocht. Hij heeft door het geloof het Pascha gevierd. Moet je voorstellen. Dat is nou wat ik bedoel met dat geloof dat op God rekent, hier en nu. Dan staan ze allemaal reisvaardig. Ze eten van het paaslam. En nu moet God echt met ons zijn, want we gaan iets ondernemen wat naar de mens gesproken volkomen dwaasheid is. We gaan dit land verlaten als slavenvolkje zonder wapens. We gaan weg. God heeft het gezegd. We gaan het gewoon doen. En we vertrouwen erop dat God met ons is. En zo gebeurt het ook. En ze trekken door de Rode Zee door het geloof. Ja, er valt vooral het geloof van Mozes, daar moet ik het mij vertellen. Want het volk jammert bij de Rode Zee. Hoe kan dat? Nou kijk, daar komen de Egyptenaren aan en we zitten hier opgesloten. En toch door het geloof gingen ze, toen daar een pad gebaand werd in die zee, daar dwars doorheen. Ze vertrouwden op God. En dan komt daar die kernzin, dat is al even eerder geweest, in vers 27, als zag hij de onzichtbare. De Statenvertaling als ziende de onzienlijke. Ik zei, Abraham kijkt vooruit naar de beloften. Die vandaag aan de dag nog steeds niet vervuld zijn. Nog steeds is dat Messiaanse rijk er niet. Sorry, ik heb nog een restje van een verkoudheid. Zoals heel vaak in de winter. Mozes vertrouwt op de Heere God voor het hier en het nu. Voor elk ogenblik op de weg. En ook op dat cruciale moment, God is met ons. Als ziende de onzienlijke. Ik zei, Abraham kijkt vooruit, Mozes kijkt omhoog. Wat ziet hij dan? Niks, want God is onzichtbaar. Maar alsof hij God zag, hij wist God is nabij. God is ook hier bij de Rode Zee. God gaat ons door de zee heen helpen. Dat is geloof. En wij zijn weliswaar geen Hebreeën, maar wij kunnen natuurlijk allemaal verschrikkelijk veel van leren. De rechtvaardige leeft uit geloof. Dat vers uit Habakkuk 2 wordt driemaal in het Nieuwe Testament geciteerd. Paulus gebruikt dat ook in de Romeinen, de Galatenbrief, om de leer van de rechtvaardiging tot uitdrukking te brengen. Maar ook daarbij gaat het niet in de eerste plaats om hoe je wordt je een rechtvaardiger. Ik vond bij een bekeerde rabbijn, tot Christus bekeerd, in zijn commentaar op de Romeinenbrief, heel sterk die nadruk. De Romeinenbrief laat je zien, hoe word je een tzaddik? Dat is het Hebreeuwse woord voor een rechtvaardiger. Een gelovig mens die leeft bij de Heere God, vanuit zijn geboden, uit liefde voor hem, dat is de tzaddik, dat is de rechtvaardig. En de Romeinenbrief gaat over de vraag, hoe word je zo iemand? Niet hoe kom je in de hemel? Gaat nooit over in de Romeinenbrief. De vraag is niet hoe kom ik in de hemel, de vraag is hoe kom ik de aarde door? Als wat voor soort mens? En daar gaat Hebreeën 11 ook over. Als een mens die in geloof op God vertrouwt, wat de omstandigheden ook zijn. En dat is heel bijzonder. En tenslotte, als ze dan in het beloofde land zijn aangekomen, dan is Mozes er al niet meer bij, maar dan toch onder Jozua, dan vallen daar die muren van Jericho door geloof. Ze waren niet beschaamd om zich belachelijk te maken. Ze trokken 7 dagen lang een keer om die stad heen en de laatste dag zelfs 7 keer. In het vertrouwen, als we dat gedaan hebben, God heeft het gezegd, dat gaat gebeuren. En zo gebeurde het ook. De muren van de stad vielen ineen. Maar ze konden zo de stad binnengaan. En er was zelfs een heidense vrouw bij betrokken. Er wordt ook over Rahab gesproken. Het gaat niet alleen maar over Joden. Dat geloof vind je ook bij andere mensen die geen Joden zijn. Zoals het ook bij ons de gedachte zou moeten zijn natuurlijk. Dat wij leven uit datzelfde geheim van het geloofsvertrouwen. Nou, zegt de schrijver, ik zou natuurlijk nog veel meer kunnen noemen. Maar ja, dan wordt het wel een hele lange brief. Gideon, Barak, Simson, Jefta, dat zijn natuurlijk allemaal mensen uit het boek van de Richteren. De Richterentijd, maar dan ook koning David, Samuel, de profeten. En dan noemde hij een hele rij van verschrikkelijke dingen op die die mensen allemaal hebben meegemaakt. Sommige dingen vinden we terug in het Oude Testament. Ik zei al Richteren, maar ook in de tijd van de koningen. Sommige van die dingen vinden we niet in het Oude Testament, maar in andere oude Joodse boeken, die dus ook hier serieus genomen worden. Bijvoorbeeld, sommige werden in stukken gezaagd, zegt vers 37. Nou, dat lees je nergens in het Oude Testament, maar we weten dat wel van Jesaja door een heel oude overlevering, een heel oud boek buiten de Bijbel, waar dat beschreven wordt van Jesaja, dat dat met hem gebeurd is. En zo zijn er meer van die dingen die je hier vindt, die allemaal uit de Joodse overlevering kwamen, uit de Bijbel of daarbuiten, maar die deze Hebreeuwse mensen vertrouwd waren. Maar allemaal zegt hij als het ware, nou, zo ergens hebben jullie nog niet, zoals met die mensen. Nou, als die mensen nou toch staande zijn gebleven door al die eeuwen heen van de Joodse geschiedenis, staande zijn gebleven door hun geloofsvertrouwen op de Heere God. Hoe zou het dan met jullie moeten zijn? Want daarvoor schrijft hij dit natuurlijk allemaal. Hij schrijft dat opdat wij ervan zouden leren en opdat wij moed zouden vatten om uit hetzelfde geloof te leven als die mensen. Met het besef dat die mensen in die oude tijden veel ergere dingen nog hebben meegemaakt dan wij moeten verduren. Dat vind ik toch wel bijzonder. Als je een gelovig mens bent, dat betekent niet alleen maar simpelweg je gelooft in de Heer Jezus, dat hij voor je zonde gestorven is, dat is allemaal heel belangrijk. Maar het geloof gaat echt wel over heel wat meer. Het geloof gaat vooral over de vraag, als je die God vertrouwt voor je eeuwige bestemming, zou je hem dan ook niet vertrouwen voor je dagelijkse omstandigheden? Het merkwaardig dat zoveel gelovigen met zo'n gemak God vertrouwen als het gaat over de eeuwigheid. Maar als het gaat over hun dagelijkse omstandigheden, als er ziekte in hun leven komt, of armoede, of relatieproblemen, of wat voor ellende het ook mag zijn, vervolging en verdrukking om het geloof, wat het ook is, dan ineens blijkt het toch wel heel moeilijk te gaan met dat geloof. Terwijl die mensen helemaal niet twijfelen aan de vraag of ze behouden zijn of wat dan ook. Daar zit iets merkwaardigs in. Waarom God wel vertrouwen voor de eeuwigheid en niet voor je dagelijks leven, hier en nu. En dan zegt de schrijver iets heel merkwaardigs aan het einde van hoofdstuk 11. Deze allen hebben, die door hun geloof getuigenis hebben verkregen, hebben de belofte niet ontvangen. Met andere woorden, ze hebben geen van allen het grote doel bereikt. Wat is het doel? Niet de hemel, want daar zijn ze allemaal naartoe gegaan toen ze stierven. Dat is helemaal niet aan de orde. Daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, ze hebben allemaal uitgekeken naar het Messiaanse Rijk en dat is nog steeds niet gekomen. Want de Heer Jezus is wel in deze wereld gekomen, maar hij is door zijn eigen volk verworpen. Hij is gedood, hij is opgestaan uit de doden en hij zit nu aan Gods rechterhand. Maar dat Messiaanse Rijk, waarbij hij zichtbaar hier op aarde regeert en zijn vijanden verslaat en vrede en gerechtigheid sticht op deze aarde, dat is nog steeds niet aangebroken. Als er wel eens grote debatten waren tussen de rabbijnen en de Joodse en de christentheologen over de vraag of Jezus de Messias was of niet, dan zeiden die rabbijnen altijd, en dat gebeurt tot op de dag van vandaag, ik weet het uit ervaring, altijd zeiden ze, Jezus kan niet de Messias zijn, Want als de Messias komt, wordt het vrede en gerechtigheid op aarde. Nou, ik ga u nou niet vertellen wat je daarop zou moeten antwoorden als je dat ooit overkomt. Maar je kunt wel begrijpen dat dat voor Joden een heel sterk argument is. Sommigen hebben het wel zo uitgedrukt. Jezus is gekomen om het verzoeningswerk te volbrengen. Maar het komen als Messias voor zijn volk en voor heel deze wereld, dat moet eigenlijk nog gebeuren. Daarom kijken we samen uit naar de komst van de Messias als hij zijn rijk zal stichten in deze wereld. En, nou zegt de schrijver dit, zolang wij daar nog geen deel aan hebben, dat is vandaag aan de dag nog steeds zo, hebben zij er ook nog geen deel aan. Want ze zijn wel gestorven, maar ze hebben nog niet de volmaaktheid bereikt. Het is eigenlijk heel merkwaardig dat zoveel christenen, katholiek of protestant, denk als je naar de hemel gaat, dan heb je het grote doel bereikt. Terwijl je lichaam in het graf ligt. Je bent ontlichaamd. En het lichaam hoort zo wezenlijk bij jouw mens zijn. Je hebt de volmaaktheid niet bereikt. Je bent bij Jezus en dat is heerlijk, dat is verreweg het beste, zegt Paulus. Maar wat dat verder inhoudt, weten we nog niet, behalve één ding, je bent niet volmaakt. En dan zegt hij dit merkwaardige, ze hebben niet daar God voor ons iets beters had voorzien, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. De dag dat Christus zal terugkomen, is de dag waarop Abraham, Isaac en Jacob en Mozes en David en al die anderen zullen opstaan uit de dood. En ook onze geliefde ontslapenen zullen opstaan uit de dood. En als wij zelf overleden zullen zijn, dan zullen we ook opstaan uit de doden. Allemaal op dezelfde dag. Want allemaal tegelijk krijgen we deel aan het Messiaanse Rijk. Niemand eerder, niemand later. God heeft ze in bewaring. Hij heeft ze allemaal in de palm van hun hand, van zijn hand. Maar de zegen waar ze al die tijd naar uitgekeken hebben. Ze beginnen bij Mozes, bij Abraham. Dat hebben ze nog steeds niet. Want ze krijgen die niet zonder dat wij er ook deel aan hebben. Allemaal samen zullen we bij de komst van Christus deel krijgen aan die heerlijke zegeningen van het Messiaanse Rijk. En dat is pas de volmaaktheid, want dan ontvangen we het onverderfelijke opstandingslichaam. Dan zijn we compleet. Dan zijn we volmaakt naar ziel, geest en lichaam. Nou, dan begint er een nieuw hoofdstuk en dan denk je even, een heel nieuw onderwerp. Dat is vervelend als hoofdstukindelingen er tussendoor komen die de indruk wekken dat er een nieuw onderwerp begint. Maar dat is helemaal niet zo. Je zou kunnen schrijven, zeggen, de schrijver heeft het mooiste voor het laatst bewaard. Hij gaat ons nu voor ogen stellen de grootste geloofsheld aller tijden. En dat is merkwaardig, want zo kijken we meestal niet naar de Heer Jezus. We kijken naar hem in de eerste plaats als verlosser. En dat doet de Hebreeënbrief ook. Hij is het offer voor onze zonde. Hij is de hoge priester die zichzelf heeft opgeofferd. Hij heeft het verzoeningswerk volbracht. Dat is wat Christus voor ons gedaan heeft. Maar even belangrijk is dat hij ons voorbeeld is. En dan gaat het om een lijden dat hij met ons deelt. Het verzoeningslijden, daarin was hij alleen. Dat kan hij niet met ons delen. Dat heeft hij alleen volbracht op het kruis. Maar het lijden als getuige van God hier op aarde. Het lijden onder wat boze mensen hem hebben aangedaan. Het lijden in een wereld die nog zo vol is van het kwaad. Dat deelt hij met ons. Daarin zijn wij precies gelijk. Daarin is hij ons voorbeeld. U moet het maar eens nalezen in 1 Petrus 2... Christus heeft ons een voorbeeld nagelaten en dan gaat Petrus ook schrijven over Christus die voor onze zonde gestorven is. In één geheel. Want het is één en hetzelfde kruislijden. Maar dat kruislijden is wat hij volbracht voor ons, dat is de verzoening voor onze zonde. Maar het is ook het voorbeeld voor ons allemaal. Hij is ook een martelaar die gestorven is door wat boze mensen hem hebben aangedaan. En daarom zegt de schrijver nu, daarom dan ook. We hebben zo'n grote wolk van getuigen rondom ons. Dat is een eigenaardige uitdrukking, een wolk. Misschien bedoelt hij wel dat wij nu in de renbaan lopen. En om ons heen zitten al die mensen die vroeger op aarde geleefd hebben. Al die rechtvaardigen van toen. Die zitten als het ware op de publieke tribune ons toe te juichen. En als je hard loopt en je bent gefocust op de finish, dan zie je al die mensen wazen om je heen. Je kunt niet naar ze kijken, je kunt niet naar ze zwaaien. Ze zijn als een wolk om je heen, maar ze zijn er wel. We zijn als vader voortdurend omringd door Abraham, Isaac en Jacob en Mozes en David en Paulus en Petrus en Johannes. Die ons het ware vanaf de zijlijn toeroepen, hou vol. Hou vol, we hebben ook het einddoel bereikt. Steun op je geloof, steun op Christus zelf. Dan ga je ook het einddoel halen. En nogmaals, het gaat hier eigenlijk over de woestijnreis, dat hebben we in hoofdstuk 3 en 4 al gezien. Dan kom je ook bij de Jordaan. En dan zul je ook het Messiaanse Rijk binnengaan. Dus hier gebruikt hij dat beeld van de wedloop. Dat gebeurt heel vaak in het Nieuwe Testament. Dat is opvallend vaak. Dat beeld van de hardloper die in de renbaan is. Als er Nederlanders waren geweest, hadden ze ongetwijfeld het schaatsen als voorbeeld genomen. Maar wedloop, dat begrijpen we ook allemaal. Nou, je moet die wedloop lopen. En daarbij moet je alle last en alles wat je aan kan kleven, wat je kan hinderen, afleggen. Alle zonde, dat sowieso natuurlijk. Zonde maakt je zwak en kwetsbaar. Dat belemmert je in de strijd. Dat moet je wegdoen uit je leven. Maar ook alle last, al de dingen die je niet nodig hebt onderweg. Als je mooie kleren hebt, dan trek je die uit. Je trekt sporttenue aan, want anders kun je niet goed hardlopen. Neem alle belemmeringen weg, want je moet met volharding die wedloop lopen die voor je ligt. En daarbij is je oog gericht op de finish. Ik zei al, je kan niet onderweg naar de mensen om je heen zwaaien, naar je moeder die op de tribune zit, kan allemaal niet. Je moet door. Je kijkt naar het einddoel. Paulus gooit dat beeld ook zo mooi in Filippenzen 3, zelf bekend, en hier vind je het ook weer. Laat je oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Hij is de opperleider, hij is ook de voleinder van het geloof. Hij gaat voorop. Maar hij is ook degene die ons geloof als het ware voleindigt. Die ons helpt om het grote einddoel van ons geloof te bereiken. Hij heeft dat einde al gehaald. En hij heeft ook die moeilijke weg moeten gaan. Van lijden, van martelaarschap, van verdrukking, van vervolging. En wat heeft hem daarbij enorm geholpen? De vreugde die voor hem lag. Dat past hij helemaal in het rijtje van Abraham, Isaac en Jacob. Die keek ook vooruit naar die geweldige vreugde dat eenmaal de belofte van God in vervulling zou gaan. En zo is met de Heer Jezus ook geweest. Hij zag die geweldige vreugde. En ik denk dat dat in het kader van de brief in de eerste plaats is de vreugde van het Messiaschap, van zijn koninkrijk dat hij eens in macht en majesteit in deze wereld zal oprichten. Hij heeft daar gestaan voor Herodes en Pilatus. We denken daar in de komende Lijdensweek weer aan. Al die dingen heeft hij meegemaakt, maar hij zag vooruit naar de tijd dat Herodes, Caiaphas en Pilatus zich voor hem zouden neerbuigen. Alle knie zal zich voor hem neerbuigen, van hen die in de hemel, die op de aarde, die onder de aarde zijn. Die vreugde die voor hem lag, die gaf hem de kracht om door het diepe dal te gaan. Hij heeft het kruis verdragen, hij heeft de schande waarmee hij werd omringd, veracht. En door dat diepe dal van de dood heen kwam hij tot de opstanding en vandaar uiteindelijk heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Dat is nog niet de eindvervulling is wanneer hij terugkomt, dat komt later in dit hoofdstuk. Nou zegt de schrijver, dat is jullie voorbeeld. Dus nogmaals, hier gaat het helemaal niet over verzoenend lijden, hier gaat het over Christus die zelf die zware weg is gegaan. En die tegen zijn discipelen zegt in Johannes 15, ze hebben mij vervolgd, ze zullen jullie ook vervolgen. Jullie zijn niet meer dan ik. Als ze mij vervolgd hebben, dan jullie net zo goed. En dat is de weg. Als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden, zegt Paulus in Romeinen 8. Als we met hem verdragen, zullen we ook met hem heersen, schrijft Paulus in 2 Timotheus 2. En bij Petrus vind je datzelfde in 1 Petrus 4. Nu het lijden, straks de heerlijkheid. Dat is de route. Een andere is er niet. Kijk nou eens waar Christus uitgekomen is. Hij zit aan de rechterhand van God. Het was zwaar, het was moeilijk, het dal was diep. Maar door zijn geloofskracht heeft hij het einde bereikt. Let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen. Als hij de kracht daarvoor vond, denk erom, diezelfde kracht staat ook jullie ter beschikking. Dus moeten jullie niet moe worden, je moet niet in je zielen bezwijken, je moet niet opgeven. Word niet moedeloos, verslap niet. Wij zouden in andere brieven, zul je daarbij meteen de kracht van de Heilige Geest genoemd vinden, dat moet je hier dan maar bij denken, want dat kan natuurlijk alleen vanuit de kracht van de Heilige Geest. Maar dat is toch weer passief. De Geest geeft jou die kracht, hier is het actief, jij moet geloven, geloven, geloven. En een andere keer horen we dan, ja dat kan alleen door de kracht van de Geest. Goed, neem allemaal samen. Maar hier ligt alle nadruk op je verantwoordelijkheid. Heb geloof in God. Dan zou je de vraag kunnen stellen. Maar waarom moet het zo moeilijk? Waarom kon Israël niet meteen vanuit Egypte naar het beloofde land? Dan hadden ze daar, misschien hadden ze wat langer over gedaan met al hun vee en hun kinderen. Maar in principe kon je het in 11 dagen bereizen van Egypte naar het beloofde land. En zij deden er 40 jaar over. Dat kwam door hun eigen schuld. Heel veel ellende die wij op ons levenspad tegenkomen, die hebben we ook een beetje aan onszelf te danken. Je hebt 2 soorten lijden, nietwaar? Lijden wat we zelf veroorzaakt hebben door onze eigen dommigheden, waar we de resultaten van moeten dragen. Maar ander lijden waar we apart nog deel aan hebben. Dat komt op ons af. Daar hebben we niet om gevraagd. En de woestijnreis geeft je van een heleboel daarvan voorbeelden. Van beide kanten. Ze moesten vechten tegen de Midianieten. Was hun eigen schuld, want ze waren op de verleiding van de Midianieten ingegaan. Maar ze moesten ook vechten tegen Amalek. Dat was niet hun schuld. Die viel hen aan, daar konden ze niks aan doen. Het hoort er allemaal bij. Maar 1 ding kun je in elk geval wel zeggen. Wat voor beproevingen het ook zijn, God gebruikt ze om je te leren op te voeden. En dat zie je ook zo. In de vertaling is het wat lastig omdat hier nog wel eens het woord tuchtiging gebruikt wordt. En tuchtiging, daarbij denken we toch gemakkelijk aan straf. Je tuchtigt je kinderen als ze wat stouts gedaan hebben. En dat is toch niet terecht. Dat is zeker hier niet de bedoeling. Tucht komt van een oud-Nederlands woord. Van tijgen, dat betekent trekken. In Duits heet het ook Erziehung. Dat komt van ziehen, trekken. Tucht is niet straf. Tucht betekent gewoon discipline. Bij discipline denk je helemaal niet per se aan straf. Dat kan er wel bij horen. Maar discipline betekent gewoon, er zijn regels voor het leven en daar heb je aan te houden. En die regels moeten je bijgebracht worden. En je moet ook leren wat er gebeurt als je je niet aan die regels houdt. Die woestijnreis was Gods leerschool. En daar is niet aan te ontkomen. En in die leerschool heb je soms te maken met de gevolgen van je eigen domheden. Die maken het leerprogramma dan nog ingewikkelder, nog moeilijker. Maar ook heel andere dingen die niet je eigen schuld zijn. Dat hoort allemaal bij Gods tucht. En de schrijver zegt nogal nuchter, nou, jullie hebben nog niet ten bloede toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde. De strijd tegen de zonde, dat zie je niet. De strijd tegen je eigen zondige ik, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom dat je hier tussen de vreemde machten bent. De slangen en de schorpioenen in de woestijn. De Amalekieten en de Midianieten. En hoe ze allemaal mogen heten. Nou zegt de schrijver heel nuchter. Valt nogal mee met jullie hoor. Zoveel bloed hebben jullie daar echt niet voor vergoten. Dus kreun maar niet al te hard. Maar bedenk hoe zwaar het ook wordt. God is met je bezig. Alles wat ons in het leven overkomt, gebruikt God als tucht. In de betekenis discipline. Opvoeding, dat vind ik eigenlijk nog mooier. Niet tuchtiging in de zin van straf, opvoeding. Die hele woestijnreis betekende 40 jaar opvoeding. Het is geen wonder dat in de feesten van Israël daar zoveel aan teruggedacht wordt. Het gaat bij Pascha, met Pesach, om de uittocht uit Egypte. Het gaat bij Sukkot, of het Loofhuttenfeest, om die 40 jaar in de woestijn. Het gaat bij het wekenfeest, Pinksterfeest, om het schenken van de Torah op de berg Sinai. Het gaat altijd over die woestijnreis. Ze zijn altijd bezig met iets wat 3200 tot 3400 jaar geleden gebeurd is. Dat is toch wel apart, hè? Wij hebben nog eens de vraag, moeten wij 5 mei nog wel vieren? Zo lang geleden? Ja, zo lang geleden. Israël is elk jaar bezig met wat er in de 15e of de 13e eeuw voor Christus gebeurde. De uittocht, de woestijnreis. Daar ligt de basis, daar liggen de wortels. Zo wordt het elk jaar bij bepaald. Terwijl de meeste Nederlanders nauwelijks weten van het begin van ons eigen volksbestaan als Nederlanders. Nou goed, dat is ook niet zo spectaculair als bij Israël, maar toch. Altijd mogen ze eraan denken. Daarom waren wij daar in die woestijn. God legt het zo mooi uit in het begin van Deuteronomium via Mozes. Jullie waren als een kind dat ik opgevoed heb. Als het moeilijk was, dan nam ik jullie op mijn schouders. Ik leerde jullie mijn regels. Ik leerde jullie hoe jullie als een goede zoon en dochters van mij zouden moeten leven. Jullie zijn kinderen van de Heer, zegt in Deuteronomium 14. Ik heb jullie vertroeteld. Ik heb jullie niet altijd de moeilijkheden bespaard. Dat doen verstandige ouders niet. Die besparen hun kinderen niet alle moeilijkheden. Je kunt niet zeggen, Heere God, wilt u mijn kind leren lopen, maar dan zonder te vallen. Nee, dat heeft geen zin, dat gaat niet verhoord worden. Dat vallen hoort erbij. Dat is juist goed, want dan leren ze voorzichtiger zijn, zodat ze de volgende keer niet vallen. Ze leren waar de gevaren zitten, waardoor je valt. En hoe beter je dat leert, des te minder zul je de volgende keer vallen. We leren letterlijk en figuurlijk door vallen en opstaan. Dat is Gods discipline. En zo is het met ons ook. Als jullie het moeilijk hebben, Hebreeën, dat is niet omdat God even niet opgelet heeft en de verkeerde kant uitgekeken heeft. Dat is omdat jullie in de leerschool zijn. Jullie maken het onderwijsprogramma van de Heere God tegen. En waarom doet hij dat? Omdat hij van jullie houdt. Dat is zo'n merkwaardige verwijzing naar verschillende plaatsen uit het boek Spreuken. Mijn zoon acht de tuchtiging van de Heer niet gering. En we lezen in vers 6. Wie de Heer lief heeft, die tuchtigt hij. Dat betekent, juist als het feit dat God met ons bezig is en ons door die moeilijkheden heen leidt, laat zien dat hij om ons bekommerd is. Hij heeft interesse in ons. Dat komt omdat we echte kinderen van hem zijn. We zijn geen bastaarden. We zijn echte kinderen van hem. En hij wil dat die kinderen goed opgevoed worden. Dat ze veel leren van het leven. Hij bespaart ons niet alle moeilijkheden, want daar word je niet groot en sterk en flink van. Als je kinderen probeert van alle nadigheid te behoeden, zodat ze niet tegen het leven opgewassen zijn. Ze moeten die dingen doormaken. Ze moeten de eerste keer naar de tandarts. En als zo'n kind dan heel klein is, dan kijkt het je aan van papa, mama, hoe kun je dat nou toch doen? Ja, dat zal ze later wel duidelijk gemaakt worden, waarom die dingen erbij horen. En waarom ze goed voor je zijn. Het beeld van de levertraan kan ik niet meer gebruiken, want dat neemt niemand meer. Maar vroeger moesten we ook lijden door levertraan te slikken, maar het was goed voor je. Vandaag heb je dat in handige pillen, is allemaal niet meer nodig. Mooi is dat. Als we bastaarden waren, je hebt van die mensen die overal in bepaalde landen rondgaan om kinderen te verwekken. Want ze willen alleen de seks. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in wat er eventueel uit voortkomt. En als er kinderen uit voortkomen, hebben ze geen enkele belangstelling. Het zijn bastaarden. Maar jullie zijn echte kinderen van de Vader. De Vader is geïnteresseerd in jullie. Hij heeft jullie lief. En denk erom. Misschien heb je zelf een moeilijke jeugd gehad. Heb je geen goede ouders gehad. Misschien is het moeilijk voor je om een goed vaderbeeld te ontwikkelen. Nou, dat klopt. We hebben als vaders zelf ook fouten gemaakt. En als moeders ook. Onze opvoeding die we ontvangen hebben was niet perfect. En de opvoeding die we aan onze kinderen gaven was ook niet perfect. Die vaders naar het vlees, zegt vers 9, ja, die deden het niet altijd goed. En toch moest je ze gehoorzamen. Maar dat is niet zo met de Vader in de hemel. Hij doet het tot ons nut. Onze vaders naar het vlees deden het soms omdat we lastig waren, omdat we in de weg zaten. Je had zo'n draai om de oren in de tijd dat het nog mocht, terwijl je eigenlijk niks gedaan had. Maar dat komt omdat die vaders niet perfect waren. Onze Vader, als hij disciplinaire maatregelen tegen ons neemt, is altijd uit op ons welzijn. Opdat, zoals het hier staat aan het eind van vers 10, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Je wordt niet zomaar heilig. Ja, door het geloof inderdaad kun je zeggen, op het moment dat je tot geloof komt, ben je een gerechtvaardigd iemand, ben je een heilig iemand. Maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, schrijft Paulus in 1 Korinthe 6, mezelf, prima. Maar vervolgens komt de boodschap, je bent nu heilig, wees ook een heilige. Gedraag je als een heilige. En niet meer zoals je dat in je vroegere leven gewend was. Leef in overeenstemming met wat God van je gemaakt heeft. Als je geadopteerd wordt als kroonprins, terwijl je vroeger een jongetje uit de achterbuurt was, dan moet je ook het leven van die achterbuurt achter je laten. En alle gewoonten en manieren van de achterbuurt achter je laten. Je moet nu voortaan leven als een kroonprins. Dat moet je leren in de praktijk. Op het moment dat je tot geloof komt, ben je een heilige. En de rest van je leven heb je nodig om als een heilige te leren leven. En als dat even niet zo moeilijk, makkelijk gaat, dan zegt God, geef niet, je bent toch een heilige. Maar aan de andere kant, als we de zaken laten verslappen, dan zegt hij, ho, je bent een heilige, leef dan ook als een heilige. Nogmaals, hij geeft er de kracht voor, maar hier ligt de nadruk op onze verantwoordelijkheid. God helpt ons op te groeien, zodat we als zijn heiligheid deel zouden krijgen. En dan het laatste vers voor vandaag. Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde. Als je door die moeilijkheden heen gaat, zoals ook de Hebreeën dat overkwam, dan ben je niet blij. Als je blij was, dan zou iets toch mis zijn. Nee, moeilijke omstandigheden zijn aanleiding tot droefheid. Maar als je erdoor geoefend wordt, kom je er sterker uit. Je hebt lessen geleerd die onbetaalbaar zijn, die je nodig hebt in het geestelijk leven. Die arme boosdoener aan het kruis kwam tot geloof, maar hij had geen tijd meer om geestelijk te groeien. Hij is, om zo te zeggen, als een geestelijke baby de hemel in gegaan. Die man had een excuus, zijn leven was afgelopen. Maar als wij vandaag als geestelijke baby's de hemel ingaan, is dat wel een hele droevige zaak. Dat is niet Gods plan. Hij wil ons in zijn leerschool volwassen mensen maken. En zo staat het hier tenslotte. Daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, zeg maar, getraind zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Vrede, gerechtigheid. Moet je je voorstellen, uiteindelijk zijn we op weg naar een koninkrijk van vrede en gerechtigheid als de Messias komt. Dat is geweldig. Maar elke gelovige individueel is geroepen om door de leerschool van God heen te gaan. En nu al is een eigen hart en in zijn eigen leventje, wat hij uitstraalt aan anderen toe, vrede en gerechtigheid te betrachten. God traint ons, niet alleen maar om straks deel te krijgen aan de vrede en gerechtigheid, dat is prachtig, maar om nu al vrede en gerechtigheid in ons eigen leven te ervaren en uit te delen aan anderen. Dat was het voor vandaag, dat wilde ik met jullie delen. En jullie gaan er lekker over nadenken. Dan komen jullie straks weer met hele mooie vragen naar over.